Meiden, we hopen vanmorgen de prekenserie over de profeet Jona weer te vervolgen. De laatste keer is al een hele tijd geleden, dat was vorig jaar rond de avondmaalzondag. En toen ging het over het tweede hoofdstuk. Vanmorgen is de schriftlezing Jona 3. We openen Gods heilig woord in Jona 3. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineve, naar het woord des Heren. Nineve nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in die stad te gaan 1 dagreis en hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd. En de lieden van Nineve geloofden aan God. En zij riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineve. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak de Nineve uit het bevel des konings en zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken. Laat ze niet weiden nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn. En zullen sterkelijk roepen tot God. En zij zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg. En van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En hij berouwde God over het kwaad, dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanmorgen hopen we bij het eerste gedeelte van Jona 3 stil te staan. En de tekst voor de prediking is Jona 3, de versen 1 tot en met 4. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineve, naar het woord des Heren. Nineve nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan 1 dagreis. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd. En gemeente, we horen hier in de eerste plaats over een hernieuwde opdracht. In de tweede plaats zien we een gehoorzame profeet. En in de derde plaats horen we een ernstige prediking, een hernieuwde opdracht. Een gehoorzame profeet en een ernstige prediking. Gemeente, stelt u zich voor dat er gisteren op onze verkoping, op het parkeerterrein, iemand was gekomen en die geroepen had: nog 40 dagen en dan zal Oud-Beijerland worden omgekeerd. Het zou natuurlijk als een lopend vuurtje over het parkeerterrein gaan. Misschien zou u de man wel kunnen horen. En het zou al snel in Oud-Beijerland bekend zijn geworden. Heb je het gehoord? Daar kwam een man op dat parkeerterrein bij die verkoping en die riep: nog 40 dagen en dan zal Oud-Beijerland worden omgekeerd. zou u het geloven? Ik denk dat er velen zullen zijn die zeggen, ja, die man, die is niet goed bij zijn hoofd, die is helemaal in de war. Die spreekt dingen die natuurlijk nooit kunnen gebeuren. Gemeente, vanmorgen ontmoeten we de profeet Jona, die geroepen wordt naar Nineveh om daar zo'n boodschap te brengen, nog 40 dagen. En dan zal Nineveh worden omgekeerd. In de prediking rond het heiligavondmaal werden we bepaald bij het gebed van Jona uit de diepte. U weet dat misschien nog wel. We hoorden vanuit het ingewand van de vis over ellende, verlossing en dankbaarheid. En na dat bijzondere gebed van Jona in die aparte binnenkamer, de buik van de vis, spreekt de Heere eerst tot de vis en daarna tot Jona. De Heere die stuurt na 3 dagen en 3 nachten de vis naar de kusten van Palestina, van Israël, om daar Jona uit te spuwen. En de vis gehoorzaamt. Niet alleen de wind en het water, maar ook de vissen van de zee luisteren naar zijn stem. Wat is God groot? De Heere heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Misschien dat iemand zich afvraagt waar Jona door de vis is uitgespuwd. Hoewel de Bijbel geen plaats noemt, denken we aan Joppe of het huidige Jaffa, de plaats waar hij aan boord van het schip is gegaan. Nog heden ten dagen als die plaats bezocht wordt, dan is daar een grote vis te zien, een walvis, de vis van Jona wordt die genoemd, in steen uitgehakt. Een herinnering aan dat Bijbelgedeelte van de ongehoorzame profeet. En gemeente, waarom we nog meer aan deze plaats denken, dat heeft te maken met dat God ons namelijk altijd terugbrengt naar de plaats waar de zonde bedreven is. Waar we ongehoorzaam geworden zijn. En van God zijn weggelopen. En misschien kennen we wel zulke plaatsen waarvan je moet zeggen, daar is het misgegaan. Juist daar zijn we ongehoorzaam geworden. Als de Heere u getrokken heeft, dan worden we weer zo bij die plaats bepaald. De vis spuwt Jona uit op het droge. Wat een wonder. Gemeente, dat de Heere zijn ongehoorzame kind niet laat omkomen. Dat was verdiend geweest. En wat zal Jona gezongen hebben? De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. De Heere dacht aan zijn verbond, ondanks Jona's ongehoorzaamheid. Hoe dat kan? Gemeente, dat is alleen vanwege die meerdere Jona. De Heere Jezus Christus, die ook 3 dagen en 3 nachten verbleef in het hart van de aarde. Maar dan onschuldig om des doodschuldigen te kunnen verlossen. Daarom is Christus ook opgestaan. We horen in de eerste verse van Jona 3 over een hernieuwde opdracht. Als Jona daar staat op het strand, klinkt een andere maal het woord des Heeren tot Jona. Een hernieuwde opdracht. Eerst sprak de Heere tot zijn knecht in de woning van Jona. En toen vluchtte de profeet. De kinderen weten dat wel. Jona wilde niet naar Nineveh. En nu spreekt de Heere tot Jona op het strand. Ten andere malen staat er in vers 1. Alsof er niets gebeurd is. alsof Jona zijn opdracht alleen maar niet goed verstaan heeft. De Heere die zegt niet, laat ik het nog eens één keer met je proberen, Jona. Nee, vers 2 is grotendeels een herhaling van vers 2 uit hoofdstuk 1. We lezen hier geen woord over wat er allemaal tussen die twee versen heeft plaatsgevonden. Jacobus schrijft in zijn brief over een God die niet verwijt. En hoe de Heere omgaat met zijn ongehoorzame knecht, met zoals Kolbrugge zegt, dit uitbraaksel van de hel, zien we opnieuw Gods grote barmhartigheid. Hij geeft Jona geen ontslag, maar herhaalt zijn opdracht. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Gemeente, het staat er zo eenvoudig, maar het is een onbegrijpelijk wonder dat de Heere niet een andere profeet roept om naar Nineveh te gaan, maar dat hij met Jona verder gaat en hem opnieuw in zijn dienst neemt. Dat is toch niet te bevatten, dat de Heere elke keer zulke mensen die zo kunnen afdwalen nog wil gebruiken als een instrument in zijn hand. Als een boog waarmee de pijlen van het woord worden afgeschoten. Jona wilde niet buigen voor de opdracht van de Heere. Dominee van der Bos die schrijft in zijn mooie boekje over Jona. Sommigen hebben het, gij en ik. Jona moest als een wilgetak letterlijk het water in, om daarna door de Heere gebruikt te worden, om zijn pijlen af te schieten op de harten van de Ninevieten en ze te raken door het woord. Als je een wilgetak in het water legt, dan kun je hem buigen. Begrijpt u? Jona wordt hersteld in zijn ambt. Zoals Petrus die zijn meester driemaal had verloochend en driemaal antwoord moest geven op de vraag of dat hij de Heere lief had. Ja, gemeente, de Heere spreekt opnieuw. En zo doet hij het met ons mensen vaak. Hoe dikwijls herhaalt de Heere zijn woord tot ons elke keer opnieuw. Dit is de weg, wandelt in dezelf. Maar er zal een eind aankomen. Het kan vandaag de laatste keer zijn dat de Heere ons roept, niet met de opdracht zoals hier om te gaan prediken, maar om ons tot Hem te bekeren. Als we beide opdrachten uit Jona 1 en 2 met elkaar vergelijken, dan merken we een verschil. De eerste keer krijgt Jona de opdracht om tegen Nineveh te spreken. Hier ontvangt hij de opdracht om te prediken tot Nineveh. In onze Statenvertaling staat hier opnieuw het woordje tegen, maar het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt verschilt eigenlijk maar één letter van het woord in Jona 1 vers 2. Kunnen we beter vertalen met tot, als de Heere een woord tot ons spreekt. Kan dat een oordeelsboodschap zijn? Maar kan het ook een genadeboodschap zijn? En hier is het eigenlijk beide. Uit hoofdstuk 4 weten we dat Jona moeite had met de gedachte dat de Heere Nineveh barmhartigheid zou bewijzen. En ongetwijfeld heeft hij ook dit in deze opdracht gehoord, vooral omdat de verklaring voor die oordeelsprediking er niet bij gegeven wordt, zoals in Jona 1. Daar staat dat Jona tegen Nineveh moest gaan prediken. Waarom? Omdat de boosheid, hun lieder boosheid, is opgeklommen voor Gods aangezicht. Nineveh is een goddeloze stad en dat heeft de Heere gezien en nu gaat hij die stad straffen. Daar is nog een verschil. In hoofdstuk 1 krijgt Jona de opdracht om te prediken. Eigenlijk staat er om te roepen. De Engelse King James vertaling heeft het zo vertaald. And cry against it. Roep tegen de stad. Nu moet hij prediken. Prediken. De King James. And preach unto it. Hij moet nu gaan prediken en dan staat er iets bij wat de Heere tot hem spreken zal. De Heere die bepaalt heel nadrukkelijk zelf wat er gepreekt zal worden. En dat werkwoord dat hier met prediken vertaald wordt, dat komen we ook tegen op die zwarte bladzijde in de Bijbel. Waar de Heere na de zondeval Adam roept. Het is de stem van de Heere die in zijn langmoedigheid en genade het verlorende zoekt en roept. Jona moet de boodschap van God brengen met ernst en nauwgezetheid. Met klem moet hij Nineveh gaan waarschuwen vanwege het grote gevaar waarin ze verkeren. In de prediking roept God die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar dat hij zich bekeert en leeft. En hier is Jona zelf een toonbeeld van de barmhartigheid van God. Jona is zelf een levend voorbeeld van de boodschap die hij brengt. Straks kan hij zeggen, ik kom uit de vis en ik ben uitgespuwd als een toonbeeld van Gods ontferming, zoals die meerdere Jona, de Heere Jezus Christus, is opgestaan uit de dood, als een toonbeeld van Gods ontferming voor verloren zondaar. Gemeente Jona moet gaan prediken. De prediking die ik tot u spreek. Gemeente, een ware dienstknecht van God is niet meer en minder dan de mond van God. We moeten spreken wat we van zeren wegen moeten spreken op de plaats waar de Heere wil. Jona mag alleen zeggen wat God hem voorzegt. Hij krijgt dus een lastbrief. Predik de prediking die ik tot u spreek. Dat wil zeggen, hij heeft geen zeggenschap over die boodschap. Hij mag daar niets van afdoen en hij mag daar niets aan toevoegen. En waarom zegt de Heere dat zo wel, gemeente? De Heere die kent het hart van zijn knechten. De Heere die weet hoe moeilijk het kan zijn. Hij kent de macht van de boze. Hij weet dat de Satan er alles aan zal doen, zodat die boodschap wat aangepast wordt. Jona niet te scherp. Moet je dat wel zo zeggen? Moet je dat nu wel zo benadrukken? Kijk, daarom zegt de Heere, predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. En gemeente, wat moet dat ook het gebed zijn van dienstknechten, ja van allen die de Heere wil gebruiken in zijn koninkrijk. Spreek, Heere, uw dienstknecht hoort. Horen we zijn stem in de prediking. Gemeente, hebt u wel eens opgemerkt dat de Heere uw en jouw eeuwige behoud op het oog heeft? Mag u het zeggen, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Christus zelf is als die hoogste profeet naar deze aarde gezonden om het evangelie te verkondigen. En hij zegt tegen zijn discipelen, gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. En wat doet Jona dan? Na die hernieuwde opdracht. Wel, dan lezen we in vers 3. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh. Naar het woord des Heeren. Gemeente, wat hier in Jona 3 vers 3 staat, dat had in Jona 1 vers 3 moeten staan. Want in Jona 1 staat, maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsus van het aangezicht des Heeren. En hier lezen we dat hij gaat. Een gehoorzame Jona. In Jona 1 was het een ongehoorzame, een onwillige Jona. Gemeente, op welke Jona lijken we? Op de Jona uit hoofdstuk 1 of op de Jona uit hoofdstuk 3? Zijn we ook gehoorzaam geworden? Of zijn we nog geen Jona, zijn we nog geen kind van God? Gods kinderen herkennen zich zo goed uit de Jona in hoofdstuk 1. Onwillig, ongehoorzaam. En wat is Jona 2, hoofdstuk 2 dan nodig? Het gebed uit de diepte om in die weg gehoorzaam gemaakt te worden. Jona, de deserteur van vroeger, is nu een gehoorzame profeet. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd, houd ik uw woord en wegen. Sommige mensen denken dat Jona zuchtend gegaan is. Zoals een kind na een herhaalde opdracht van vader of moeder denkt, ik moet het wel doen, maar eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in. Je moet boodschappen doen voor je moeder en je hebt eerst gezegd, nee, ik heb daar geen zin in, ik ga niet. Tot verdriet van je ouders. En dan vragen ze het nog eens een keer. Dan zeg je, nou, dan ga ik wel. Maar je hebt er helemaal geen zin in. Zou dat nu hier bij Jona geweest zijn toen die hernieuwde opdracht tot hem kwam om naar Nineveh te gaan? Is die met tegenzin en een boos gezicht Nineveh binnengestapt? Gods woord zegt dat Jona ging naar het woord des Heren. Dat betekent, hij is het met de Heren eens geworden, zoals we al zagen in Jona 2. Nee, we zijn nog niet in hoofdstuk 4. We houden ons vanmorgen bij hoofdstuk 3 en daar lezen we dat hij ging naar het woord des Heren. Kijk, dat is nu Gods werk. Dat is nu de kracht van zijn woord door zijn geest. De Heren is Jona te sterk geworden. Zijn onwil is gebroken. Jona heeft gehoorzaamheid geleerd in de diepte. En hij heeft nu vrede met Gods weg. De storm van verzet in zijn ziel is gaan liggen. Geliefde, en het ongeloof redeneert, ziet allerlei bezwaren en wel altijd anders dan God wil. Maar als het geloof nu in beoefening is, als we de Heere mogen vrezen, dan gaan we niet overleggen, dan worden we gewillig. De Heere maakt zijn kerk gewillig. Het zij door kastijdingen of door zijn goede tierenheid. Maar laat zulk een dwang, zoals bij Jona, voor u, voor jou en mij toch niet nodig wees. De Heere geeft ons gehoorzaamheid aan zijn woord. En hij verbreekt onze onwil om hem te volgen. Opdat straks niet zal klinken, gij hebt niet gewild. Jona gaat naar Nineveh. Wat denk je, jongens en meisjes? Zal die lekker geroken hebben? Denk het niet. Als je zo'n walvis zit in die buik. Jona die gaat met stinkende kleren. Maar hij gaat een afstand van zo'n 1000 kilometer. Die Jona wel grotendeels de voet moet afleggen, maar dat is geen bezwaar meer. Want hij gaat uit liefde tot zijn meester, tot zijn zender. En ik denk dat die, zeg maar, 6 weken van reistijd voor Jona veel gemakkelijker geweest zijn dan de dag op zijn reis naar Tarsus. Kijk, jonge vrienden, het is een groot verschil of je reist met God of zonder God. Naar Tarsus ging Jona zonder God. Van het aangezicht des Heren, bij de Heren vandaan. Maar nu gaat hij met God. Het is een groot verschil als je gaat in Gods gunst, dat je weet dat de Heere die weg goed acht, goed vindt, of dat je gaat in zijn ongunst. Een moeilijke weg met God is 1000 maal gemakkelijker en lichter dan een gemakkelijke weg zonder God en met de duivel. Die 3 vrienden van Daniël, die waren in de oven met God. En daar hadden ze het gemakkelijker dan dat ze geknield hadden voor het gouden beeld van Nebukadnezar zonder God. Misschien moet je wel een moeilijke weg gaan. Maar wat is het groot dan te weten? Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Ik weet niet hoe het allemaal zal gaan. Maar ik ben de Heere gehoorzaam. Wat een genade. Nineveh, nu was een grote stad Gods. Ja, u hoort het goed. Daar staat niet Jeruzalem. Maar Nineveh was een grote stad Gods. Wij zouden precies het tegenovergestelde zeggen. Nineveh is een grote stad van de Satan. Immers de zonden van Nineveh die waren opgeklommen tot aan de hemel. Een grote stad voor God. Gemeente, het is in de schrift gebruikelijk om alles wat uitmunt goddelijk te noemen. In Psalm 68 wordt gesproken over de berg Gods. Nineveh is in de weg van Gods voorzienigheid een grote stad geworden. En de Heere heeft die stad al die jaren gedragen en verdragen in de zonde. Nineveh was een grote stad Gods. Deze woorden die zijn in sommige vertalingen vertaald met een geweldig grote stad. En toch denk ik dat ik het met de uitspraak zoals in de Statenvertaling is weergegeven, dat we ons daaraan moeten houden, want daar zit iets heel moois in. Nineveh, jazeker, groot in goddeloosheid, maar wel een stad waarmee de Heere zich nog bemoeit, waarin God zijn genade wil verheerlijken. Ook deze heidense stad behoort God toe. God heeft recht, ook op die stad, net zo als hij dat heeft op Oud-Beierland of Rotterdam. We zijn niet geschapen om de duivel te dienen, maar om God te zoeken en te dienen. Hij heeft ons geschapen en heeft recht op ons, dus ook Nineveh behoort God toe. Hij heeft er recht op en wil die stad aan zich binden. Gemeente, zou dat nu ook van Oud-Beierland gezegd kunnen worden? Een dorp Gods, stad Gods. Als we denken aan Rotterdam, omdat de Heere er nog bemoeienis mee heeft. Nineveh was een grote stad Gods. Van 3 dagreizen. Het geeft de grootte van de stad aan. Waarschijnlijk moeten we denken aan de omtrek. Men had 3 dagen nodig om rondom de stad te trekken. Hoe is het gesteld met al die grote steden van ons land? Over maar te denken naar Rotterdam. Ik heb de stad al een aantal keren genoemd. Of Amsterdam. De zonden zijn opgeklommen tot voor Gods aangezicht. En als je hoort wat er allemaal gebeurt. En we hoeven niet eens ver te kijken. Dan moeten we toch zeggen. Het kan zo niet langer doorgaan. Er komt een eind aan Gods geduld. Dat God voor Nineveh. Maar dat geldt ook voor ons. Want als Jona dan in Nineveh komt, dan kijkt hij niet eerst wat rond. Gemeente, ik denk dat hij gelijk begonnen is met prediken. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis. 1 dag lang. En toen was het eigenlijk genoeg. Niet omdat hij de stad rond was. Daar had hij 3 dagreizen voor nodig. Maar de boodschap ging als een lopend vuurtje door de stad. En binnen 1 dag wist iedereen wat Jona te zeggen had. Het wordt het gesprek van de dag. Net zoals er iets verschrikkelijks gebeurt in deze wereld, de terreuraanslagen in België bijvoorbeeld, iedereen heeft het erover. Dat is toch wat? Heb je het gehoord? Dat is ook hier, want het is een ernstige prediking die Jona moet brengen. Nog 40 dagen. Dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat betekent met de grond gelijk gemaakt. We lezen over het woord omkeren, ook wanneer verteld wordt wat de Heere met Sodom en Gomorra gedaan heeft. De kinderen kennen die geschiedenis wel. Die goddeloze steden, Sodom en Gomorra, ze zijn ook vergaan. Jona's spreek wordt in het Hebreeuws in 5 woorden weergegeven. Zijn woorden van ontzaggelijke ernst. Toch 40 dagen. En dan zal Nineveh worden omgekeerd. Iemand denkt, ja maar, wat is nu de zin van zo'n boodschap? Had dat niet anders gekund? Moet je de mensen bang maken? Ja, zegt iemand, ik mis in de prediking van Jona het evangelie. Dat wil ik horen. Christus moet centraal staan. Een preek als van Jona roept weerstand op, ergernis, irritatie. Nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. Ik denk, zoals ik begon, als die man hier over het kerkplein had gelopen, dan had politieagent Katz hem wel vastgepakt en meegenomen. Gestoord, niet goed bij zijn hoofd. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Gemeente, het is niet zomaar iets wat hier klinkt. Jona predikt hier het woord van de Heer. En het is een kans van de Bijbelse boodschap die we niet uit het oog mogen verliezen. Het oordeel van God is een realiteit. Er komt een dag waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Volgens Handelingen 17 vers 31. En wie weet hoe spoedig al. Voor de Heere kan niet alles ermee door. Zijn wet stelt bepaalde grenzen in ons leven. En als we voortdurend over die grenzen heen gaan, dan roepen we zijn toorn op. En dan kan het wel eens nodig zijn om een scherpe prediking te horen, om tot inkeer te komen. Een eenzijdige prediking desnoods. Sommige tijden vragen om een boodschap die ons schokt. en confronteert met de gerechtigheid van God. In de prediking worden we voortdurend voor zijn aangezicht gedaagd, eigenlijk als een voorspel op het laatste gericht. Indringend worden we gewaarschuwd voor de oordeelsdag. En dat kan ondertussen een zeer bewogen prediking zijn, waarin de liefde van God voelbaar is. Ja, zegt iemand, maar zo'n preek als van Jona, dat is toch erg zwaar. Maar gemeente, wat is zwaar? Hier gaat de Heere eerlijk met de mensen om. Ik las ergens dat de prediking van Jona eigenlijk twee punten bevat. Het eerste punt is het oordeel komt. En het tweede punt is bereid uw huis. Nineveh wordt omgekeerd. Dat is het oordeel. Maar dat oordeel dat wordt niet op staande voet uitgevoerd. Nog 40 dagen. En dat geeft aan, de Heere is langmoedig en traag tot toorn. Nog 40 dagen. Uw dagen zijn geteld, Heere. Die had ook zonder aankondiging de stad kunnen verwoesten. Zoals in Sodom en Gomorra. Hoewel ook daar de waarschuwing geklonken had binnen de familiekring van Lot. Nog 40 dagen, zegt Jona. Dat is de mond van de Heere. Jongens en meisjes, jullie weten wel het getal 40. Dat komen we in de Bijbel vaker tegen. 40 jaar waren de Israëlieten in de woestijn voordat ze het beloofde land Kanaan binnengingen. 40 dagen en 40 nachten was de Heere in de woestijn voordat hij begon met zijn rondwandeling op aarde. 40 dagen zitten er tussen Pasen en hemelvaart. Aan deze voorbeelden kunnen we zien dat het getal 40 wijst op een periode van voorbereiding. Ik heb eens een keer gelezen dat Alexander, de koning van Macedonië, als hij een stad ging belegeren, voordat hij die stad ging bestormen, een lantaarn uithing. Een lantaarn naar de stad met de mededeling: zolang die lantaarn er hangt en brandt, kunnen we nog onderhandelen. En zal ik de stad nog sparen. En als de inwoners van de belegerde stad die lantaarn zagen branden, dan wisten ze, er is nog uitstel. Kijk, zo hangt de Heere de genade lantaarn nog 40 dagen. Uit. Gemeente, de prediking die hier klinkt uit de mond van Jona is inderdaad een oordeelsprediking. Maar wel met een krachtige oproep tot bekering. Het oordeel komt, maar er is nog tijd van goddelijk welbehagen, waarin de Heere genadig wacht, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Nog 40 dagen. In de tijd van Noach bleef de Heere maar liefst 3 x 40 jaar wachten in zijn langmoedigheid, voordat hij de deur van de ark toesloot. Gemeente, hoe lang brandt de genadelantaar al in ons land en in ons leven? Och, of gij ook bekendet in deze uw dag, wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Uit Lucas 11 weten we dat Jona voor de Nineviten tot een teken geworden is. Mogelijk heeft de profeet zijn eigen geschiedenis verteld als een teken van Gods barmhartigheid en genade. En is zijn prediking gepaard gegaan met de geschiedenis van zijn ondergang in de woedende golven vanwege zijn ongehoorzaamheid, maar ook dat de Heere hem wonderlijk gered heeft. Misschien heeft hij wel verteld dat hij diep wegzonk onder Gods straffende hand, maar hoe hij door Gods ontferming wonderlijk gespaard mocht blijven. Is dat trouwens ook ons levensverhaal? Nee, dan gaan we er misschien niet zo diep door als bij Jona. Aan Jona konden de mensen van Nineveh zien dat de God van Israël niet meedogenloos met zijn oordeel komt, maar zich ontfermt over een ieder die zich bekeert. Gemeente, het is onbarmhartig te zwijgen van het oordeel wat ieder wacht als hij of zij zich niet bekeert. En daarom moet die boodschap in onze tijd ook klinken. Nog 40 dagen. Dat betekent nog 40 dagen genadetijd. Nu is het de dag der zaligheid, de wel aangename tijd. Gemeente, wat zouden we nog doen als we nog 40 dagen te leven hadden? Wat zou jij gaan doen? Nog 40 dagen. Zou je denken van nou, ik ga nog even genieten en dan die laatste dag, dan ga ik de Heere zoeken. Nee, de Heere zegt, heden zo gij mijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Jona heeft de mensen niet naar de mond gesproken, maar eerlijk het woord Gods gepredikt, nog 40 dagen. Dan zal Nineveh worden omgekeerd. O geliefden, als het oordeel komt, kunnen we dan voor de Heere bestaan? Als we voor Hem moeten verschijnen, zijn we dan geborgen achter het bloed van het Lam? Nog 40 dagen. Het gaat er vanmorgen in de eerste plaats niet om hoe Nineveh reageert. Daar hopen we volgende week zondagmorgen bij stil te staan. Maar het gaat erom, wat doet u, wat doe jij en ik? Want elke dag brengt ons een dag dichter bij de grens van leven en dood. En daarom zeg ik het Jona na, geliefde, nog 40 dagen. Met andere woorden, als u de Heere nog niet kent. Als je nog onbekeerd voortleeft. Als je nog geen nieuw hart hebt. Haast u om uw levens wil. Want de tijd is voortskort nog 40 dagen. De prediking van vrije genade mag nog klinken. Opdat we zouden leren schuilen nergens anders dan achter het bloed van het Lam. Want dan zijn we veilig en wel bewaard. Als de dag van het oordeel aanbreekt. Want dan mogen we elkaar wijzen op die meerdere Jona, de Heer Jezus Christus. Bij wie alleen genade te vinden is. Vergeving van zonde en schuld. Nog 40 dagen. O, geef het door aan allen die bij u horen. Die u op uw levensweg tegenkomt. Er is nog tijd. Tijd om de Heere te zoeken. 40 dagen voorbereidingstijd. En dan zegt de Heer, dwars door de prediking van Jona heen, dat een ieder die zich tot hem wendt, die tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Psalm 73, het 14e vers.
Thank you.